Goedemorgen allemaal. Ik stel voor dat we gaan lezen die tekst waar we mee zijn geëindigd, 2 Kronieken 8 vers 13. Waar we de drie feesten bij elkaar vinden. De drie feesten van Israël. Toen Salomo de tempel inwijdde en daarna de feesten ook van start liet gaan. En dan zie je in die ene tekst dat die drie feesten, die drie perioden, die drie feestperioden in één adem worden genoemd in 2 Kronieken 8 vers 13. 2 Kronieken 8 vers 13. En ik ga lezen vers 12. Toen bracht Salomo brandoffers aan de Heere op het altaar des Heere dat hij voor de voorhal gebouwd had. Namelijk hetgeen naar het gebod van Mozes voor elke dag als offer vastgesteld was, voor de sabbatten, voor de nieuwe maanden en voor de feesttijden driemaal des jaars. En wat zijn dan die feesttijden driemaal des jaars? Op het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en het loofhuttenfeest. We hebben gisteravond gezien dat er een verschil kan worden gemaakt tussen de eendaagse feesten en de meerdaagse feesten. Hier staan alleen de meerdaagse feesten, waar die eendaagse feesten een onderdeel van vormen. Totaal waren er 7 feesten, maar die feesten die zijn te verdelen eigenlijk, die 7 in drieën. En die drie feesten, die worden hier genoemd, het loofhuttenfeest, het feest der weken en het feest van de ongezuurde broden. We hebben gezien dat de eendaagse feesten, dat ons wijst op een heilsfeit die Christus heeft teweeggebracht. En aan de andere kant dat de meerdaagse feesten ons wijzen op hoe we dat heilsfeit praktisch in ons leven mogen gaan uitwerken. Hoe we dat moeten verwerken. En dat gaat niet in één keer, daar hebben we een periode voor nodig. Vandaar dat die heilsfeiten die Christus heeft verricht en nog zal verrichten, ook verwerkt moeten worden door ons mensen. De eendaagse feesten spreken dus van het heilsfeit. De meerdaagse feesten spreken van de praktijk. De eendaagse feesten zijn leerstellig. De meerdaagse feesten zijn praktisch. We kunnen ook naar een hoofdstuk gaan waar deze drie feesten heel uitgebreid worden uitgeschreven. Dat is dan niet Leviticus 23, maar Deuteronomium 16. Laten we daar maar heen gaan. Deuteronomium hoofdstuk 16, waarbij in mijn Bijbel bij de NBG-vertaling erboven staat, boven hoofdstuk 16, de drie hoge feesten, en dat zijn dan het feest van de ongezuurde broden, het feest der weken en het loofhuttenfeest. En die drie feesten worden hier behandeld. Aan het eind van het hoofdstuk, daar lees ik in Deuteronomium 16, vers 16... Deuteronomium 16, vers 16, daar staat, driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Heere uw God verschijnen, op de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden, op het feest der weken en op het loofhuttenfeest. Laat maar eens beginnen met het feest van de ongezuurde broden, de eerste die hier genoemd wordt. Die wordt hier in het hoofdstuk natuurlijk als eerste ook behandeld. Vanaf vers 1 lezen we: neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere van de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zult gij als Pascha voor de Heere uw God klein vee en runderen slachten op de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten. Denk aan het feest van de ongezuurde broden. Tijdens het Pascha al, wat vastzit, was eigenlijk de eerste dag is van het feest van de ongezuurde broden, dat 7 dagen duurde. Ook op die eerste dag al mochten ze geen gezuurd brood eten. 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten. Brood der verdrukking. Want overhaast zijt gij uit het land Egypte getrokken, opdat gij al de dagen van uw leven de dag van uw uittocht uit het land Egypte gedenkt. Er zal geen zuur deeg bij u aangetroffen worden in uw hele gebied, 7 dagen lang, en van het vlees dat gij in de avond op de eerste dag slacht, zal niets de nacht overblijven tot de morgen. Dat is het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang. Het eendaagse feest van het Pascha spreekt van de verlossing. Voor Israël was dat de verlossing uit Egypteland. De verlossing van de farao. De verlossing uit de slavernij. Voor ons is dat verlossing van de straf en de macht der zonde. Verlossing uit de slavernij der zonde. Verlost worden uit de wereld. Hè, wat een beeld is, waar Egypte een beeld van is. En ook verlost worden uit de macht der duisternis vandaan. Uit de macht van Satan vandaan. Uit zijn greep vandaan. We zijn verlost. Ook ons paaslam is geslacht. Pasen spreekt van het lam. Spreekt van het bloed. Spreekt van het kruis. Spreekt van het verlossen. Het verlossingswerk van Christus. Wat hij verrichtte op het kruis. En dat meerdaagse feest der ongezuurde broden vertelt ons wat de gevolgen zijn van de verlossing in ons dagelijks leven. Hij vertelt ons hoe een kind van God in de praktijk van zijn leven gaat staan op dat volbrachte verlossingswerk van het lam. En een van de allereerste gevolgen is dat als je merkt dat je Christus hebt aanvaard en leert kennen als je verlosser, en je krijgt oog voor het kruis, je krijgt oog voor dat bloed wat heeft gevloeid, hè, dat je dan als je dat bloed van het paaslam toepast op je eigen hart en leven en je aanvaardt Christus, dat je dan komt in de gemeenschap met God. Dat je getrokken wordt in de relatie van liefde van de vader tot zijn kind. En dat je merkt dat God een verlangen heeft om je steeds dieper in zijn gemeenschap te trekken. En ook van plan is steeds meer van hemzelf aan je te vertonen. En zichzelf aan je te laten zien. En steeds meer van zijn plannen aan je kenbaar te maken. Maar dat is pas verderop. Het begint dat je getrokken wordt in de gemeenschap met de Vader. Omdat hij wil dat de verlossing niet alleen iets is wat je theoretisch, wat iets theoretisch voor je blijft, maar dat de verlossing ook iets wordt wat praktisch voor je wordt. Hij wil niet dat wij theoretisch weten dat wij verlost zijn, maar dat we ook in de praktijk als het ware vrijgemaakt zijn. En dat we niet in de praktijk nog dagelijks worstelen met onze persoonlijke zonden. Nee, we zijn verlost uit de slavernij. De slavernij ligt achter ons. En daarom wil hij dat wij onze verlossing ook als een feest gaan ervaren. En dat je dus waarlijk ontdekt, ik ben vrij. Waarlijk vrij. Van die of van die zonde die mij vroeger steeds maar gevangen hield. Zodat het gaat zingen ook echt in je hart. Zoals een lied zo mooi zegt, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Ik ben verlost, Christus heeft me eruit gehaald, ik ben geen slaaf er meer van, ik zit er niet meer aan vast, ik ben in de ruimte gekomen, want hij betaalde, hij heeft me losgekocht met zijn bloed, prijs zijn naam. En dat is de eerste fase van het geloofsleven. De fase van de baby, van de zuigeling. De eerste fase dat je de Heer Jezus Christus leert kennen als Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, als je dan gaat kijken naar dit feest van de ongezuurde broden. En je gaat dan ontdekken als kind van God dat je bent vrijgemaakt. Dan ga je toch ook ervaren in die eerste fase dat die vrijheid en die blijdschap dat je daar toch niet zo 1, 2, 3 van genieten kan. We kennen allemaal wel een beetje de uitspraak die dan wordt gedaan, dat mensen eerst ja, daar vol van zijn en in de eerste liefde staan, maar dat al spoedig ze toch tot de ontdekking komen, ja, er is wat in mijn leven, er is een obstakel in mijn leven. En er is ook een obstakel, die eigenlijk het verhindert dat die blijdschap, die je eerst zo kende toen je Christus leerde kennen, en toen je oog kreeg voor zijn kruis en toen je hem als verlosser aanvaarde, één obstakel, één hindernis, wat die vrijheid en al die blijdschap in de weg staat. God noemt dat zuurdesem. Want op het feest, en dat moet je leren in die eerste fase van je geloofsleven, in dat feest moet je gaan leren ongezuurd brood te eten. En dat God er een absoluut verbod op zet, dat er nog zuurdesem in je leven gevonden wordt. Dat zuurdeeg, dat zuurdesem, tegenwoordig noemen we dat gewoon gist, hè? Ja, dat moest ook tijdens dit feest uit het midden van Israël worden weggedaan. Er mocht geen zuurdesem worden gevonden, hè? Dat hebben we gelezen, hier in vers 3. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten. 7 dagen lang zult gij daarbij ongezuurde broden eten. En ook vers 4. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw hele gebied 7 dagen lang. Het was ook het feest van de ongezuurde broden. En er kon geen feest gevierd worden zolang er zuurdesem was. Men mocht geen gezuurdesemd brood eten, men mocht zelfs geen zuurdesem zien. Het hele huis moest worden schoongemaakt. Er mocht geen kruimeltje van gevonden worden. En in bepaalde orthodoxe gezinnen kun je ontdekken tot op de huidige dag dat de vader des huis op de dag van de voorbereiding op het feest van de Loofhutten, de ongezuurde broden, symbolisch met een kaars door heel zijn huis gaat met de kinderen achter hem aan, van de zolder tot de kelder aan toe, om maar symbolisch te zoeken of in heel zijn huis ergens nog zuurdesem is te vinden. Want het moet worden verwijderd. En dat doet hij met het licht van een kaars. En zo is het ook dat een jong gelovige met het licht wat Christus is, dat hij met het licht wat Christus ook geeft, door zijn leven moet leren schijnen van de zolder tot aan de kelder toe, of er ook zuurdesem in zijn leven is te vinden, en daar moet hij radicaal ook afstand van doen. Weet u waar Israël het zuurdesem had geleerd, het gebruik van het zuurdesem bij het bakken van brood? Dat hadden ze geleerd in Egypte. En God had het gebruik ervan toegestaan. Maar op zijn feest, want het is een feest des Heren, op zijn feest wilde de Heere God niet zien dat er nog iets was dat nog aan Egypteland herinnerde. Hij wilde voorkomen de gedachtenis aan Egypte wegdoen. En daarom moest uit het hele huis al het zuurdesem, alles wat herinnerde misschien aan de slavernij der zonde, worden weggedaan. En zo, broeders en zusters, is het natuurlijk in ons leven ook. God kan pas zijn feest in ons leven aanvangen, in het leven van een kind van God, als hij eerst met het licht van zijn geest geheel ons leven mag doorlopen, van de zolder tot de kelder toe, of er niet ergens iets is, een klein stukje zuurdeeg, dat ons, ja, dat we nog in bezit hebben uit Egypteland. En dat ons nog herinnert aan de oude zondenatuur. Aan de zonde die in ons woont. Opdat wij dat uit ons leven zullen wegdoen. Doe weg, is de oproep van de Bijbel. Lees maar 1 Korinthe 5. Want 1 Korinthe 5 is een geestelijke verklaring van het feest van de ongezuurde broden. Paulus haalt dat feest aan. 1 Korinthe 5. Vanaf vers 6 lezen we, een klein stukje maar. Daar zegt Paulus, 1 Korinthe 5 vers 6, tegen de Korintiërs: uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Ja, dat uitzuiveren, dat wegdoen, Dat is vooral in die eerste fase van je leven een steeds repeterende zaak in je leven. Bij herhaling moet je dan vragen of de Heer met zijn licht over je leven wil schijnen. Of hij als het ware je leven wil doorwandelen. Want wij vergeten zo graag zo gauw de dingen die we doen. En we zien zo gauw zuurdeeg over het hoofd. Dat hij met zijn licht ons oog erop vestigt, zodat we het zuurdeeg uit ons leven kunnen wegdoen. Ja, dat is geen eenmalige zaak. Want het feest der ongezuurde broden is ook geen eendags feest. Het duurde notabene 7 dagen. Daar ben je een hele tijd in je leven mee bezig. En als we heel eerlijk zijn, en ik kijk ook terug dan in mijn eigen persoonlijk leven, dan kan ik zeggen, in de eerste fase van mijn leven, waar was ik mee bezig? Ik was altijd aan het stoeien met mijn zonde. Nu dan niet meer. Kan ik dan nu niet meer zondigen? Ja, dat kan. De Bijbel noemt dan dat ik een misdaad pleeg. Hè? Dat ik dan als een volwassene in het geloof eigenlijk een daad verricht die helemaal niet bij me past. Dan pleeg ik echt een daad die helemaal mis is. En dat weet ik dan ook. Maar ik ben niet meer zo zoals jonggelovigen je vaak ziet die maar zijn en maar blijven stoeien met hun zonde. Maar dat is een proces. Daar moeten ze doorheen. En ook als je met die mensen in contact staat, wees dan niet zo dom dat je denkt, ja, maar dat moet je allemaal achter je laten. Nee, gun ze nou alsjeblieft de tijd. Het duurt 7 dagen. En dat is een hele periode in iemands leven. Dat hij daarmee moet stoeien. Dat hij nog allerlei zaken heeft vanuit zijn oude leven, wat zijn weerslag heeft in zijn huidige leven. En daar moet hij mee leren breken. Daar moet hij de schaar inzetten. Daar moet hij het mes inzetten. En dat kost tijd. Daar moet hij achterkomen. Gun nou Christus alsjeblieft de tijd dat hij ook in jonge mensen en jong gelovigen, hoe oud ze ook zijn, gun Christus nou de tijd dat hij als het licht der wereld, met het licht des levens, door hun leven kan schijnen, zodat ze dat ontdekken en kunnen wegdoen, net zo goed wij dat ook hebben leren wegdoen in ons leven. En er een breuk was met de wereld, een scheiding met de wereld en alles wat in die wereld is. God gaat door met zijn geest, ook in hun leven en ook in ons leven, in feite om ons aan onszelf te ontdekken. Omdat alles wat herinnert aan het oude leven, dat we dat kunnen wegdoen in het geloof. Christus oordeelt dat. En Christus zorgt dat dan in ons leven we dat soort dingen gaan belijden. En dat wij echt in de periode komen dat we kunnen gaan wandelen in nieuwigheid des levens. Het wegdoen van zuurdeesem is niet alleen iets wat je persoonlijk moet doen in de eerste fase van je leven en wat je misschien ook nog wel moet blijven doen hoor, want daar moeten we niet te licht mee omspringen. Als er dingen zijn die ons gevangen houden, dan moeten we daar radicaal mee breken. Een radicale beslissing nemen. Dat moet je doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Maar het is bij zuurdeesem wegdoen niet alleen zijn het zaken die je persoonlijk doet. Het zijn ook zaken wat je gezamenlijk moet doen. Wat je met elkaar moet doen. Want die Joodse huisvader, die was wel de eerste verantwoordelijke om te zorgen dat het zuurdeeg uit zijn woning, uit zijn huis werd weggedaan. Maar het was eigenlijk de zaak van het hele gezin. De hele familie. En de hele familie ging ook met hem mee. Van klein tot groot. En in die zin spreekt ook hier in 1 Korinthe 5 Paulus tegen de Korintiërs over het wegdoen van zuurdeesem uit hun midden. En hier heeft hij het niet in de eerste plaats over hun persoonlijk leven, maar hier heeft hij het over hun gemeentelijk leven. En hij spreekt hier uit, doe weg. Verwijder uit hun midden. En wat moesten ze dan verwijderen uit hun gemeente, uit hun midden? Nou, dan is onder andere daar die man die in grove zonde leeft, hè, van vers 1. Want er staat erboven het hoofdstuk grove zonde in de gemeente. Hoofdstuk 5 vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u en zulke hoererij als zelfs onder de heiden niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Zodra je het bloed van het lam op je eigen hart en leven toepast, dan ontdek je niet alleen dat je getrokken wordt in de gemeenschap namelijk met God, maar ook dat je getrokken wordt in de gemeenschap met gelovigen. Je blijft niet alleen staan. God neemt je op. Je zou kunnen zeggen, in zijn gezin, in zijn gemeente. Hij geeft je daarin een plaats. Waarom? Waarom? Omdat God graag wil dat het een feest niet alleen in je leven is, maar ook een feest het in je leven blijft. In je eentje feest vieren, dat gaat niet lukken. Dat hou je nooit in je eentje vol. En als je feest wil vieren, moet je minimaal toch met z'n tweeën zijn, of niet? En het wordt toch veel leuker als je met elkaar bent. Feest vieren, dat moet je gemeenschappelijk doen. En in elke gemeente heerst, als het goed is, daar een sfeer dat de zuurdecem daar niet is doorgedrongen en dat de zuurdecem uit hun gemeente is weggedaan. En dat daar vrijheid is, dat daar blijheid is, een verblijden in God. Dat er geestelijke feestvreugde is. En dat er een onderlinge liefdeband is. Dat daar een één zijn is in de Heer. En het dienen van elkander door de liefde. En ook al ben je dan misschien in de afgelopen week herinnerd aan de slavernij van Egypte. En is daardoor je innerlijke blijdschap een beetje weggeëbt. En dat kan je hebben hoor. Dat het weggeëbt is en dat je naar de samenkomst gaat. Maar zodra je dan naar zo'n samenkomst gaat, zodra je in de gemeenschap komt met andere kinderen Gods en je komt onder de prediking van het woord, dan wordt je geloof versterkt. En wat gebeurt er dan? Dan word je weer innerlijk verheugd. Dan kan je weer gaan zingen. Want dat zingen, die vreugde, die geestelijke vreugde, die kinderen Gods onderling met elkaar beleven, ook in die weekend zoals nu, dat werkt enorm aanstekelijk. Dat blijft heus niet alleen maar bij de ander. Ja, en als het goed is, komt het ook naar jou toe. Dat kan je alleen maar verhinderen door jezelf voor de ander af te sluiten. Nou, misschien denkt u wel, hij kan wel mooi vertellen, maar ik ervaar die gemeenschap niet. Nou, misschien niet, maar ik kan u verzekeren, God wil wel dat de gemeenschap onder kinderen God zo werkt. Maar weet u, net zoals in ons persoonlijk leven zuurdecem al de vrijheid en al de blijdschap in de weg kan staan, zo kan zuurdecem in de gemeente ook alle blijdschap en alle vrijheid wegnemen. Let hierop in deze tekst van Paulus, dat Paulus spreekt hier over twee soorten zuurdeeg. Hij heeft het niet alleen over het oude zuurdeeg. Hij spreekt ook over een ander zuurdeeg. Is u dat opgevallen? In vers 8. Hij zegt, laten wij derhalve feest vieren. Hoe feest vieren? Niet met oud zuurdeeg. Nou, daar hebben we het over gehad. Dat begrijpen we wel. Maar dan zegt hij, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar wat is dat dan? Maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dat oude zuurdeeg, dat heeft te maken, hebben we gezien, met de oude mens. Het heeft te maken met onze zonde. Het heeft te maken met oude gewoonten. Met oude connecties. Hè? Waar we vroeger in wandelden. Voordat we gingen schuilen achter het bloed van het lam achter de deurpost. En verlost werden uit Egypteland. Maar dat andere zuurdeeg, wat hier genoemd wordt het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, vertegenwoordigt zonde, waartoe een ongelovige nooit verleid kan worden. Wat zijn dat dan voor zonden? Nou, bijvoorbeeld geestelijke trots. Dat is zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Dat is nieuw zuurdeeg. Mijn buurman, die kan die zonde nooit plegen. Geestelijke trots. Dat kan alleen een kind van God doen. Geestelijke jaloezie. Pochen met bijbelkennis. Dat doet mijn buurman niet. Hij heeft geen eens bijbelkennis. Hij kent de Heer niet, hij is niet verlost. Maar ben je verlost, dan kan je pochen met bijbelkennis. Een verlangen te willen hebben om uit te blinken. Kijk eens wat God aan mij gedaan heeft. Hoe belangrijk ik wel niet ben. Kan ook inhouden, het woord der waarheid niet terecht snijden
terwijl je beter weet.
Dat is ook zondigen.
Of kritiek hebben op de prediking. Kent u dat? Ik wel hoor. Kritiek hebben op de prediking en op de prediker. Pas op. Het is Gods dienstknecht. Roemen op een gave. Eigenwaan. Ja, dat zijn allemaal dingen die alle vrijheid en alle blijdschap in een gemeente kunnen wegnemen. Dan is zie hoe lief zij elkander hebben, daar blijft niets van over. En helaas, in deze Korinthische gemeente is daar niets van overgebleven. De Korinthische gemeente is er een sprekend voorbeeld van in Gods woord, hoe het helemaal mis kan gaan. In de gemeente, hoe ze aan dat feest vieren, laten wij derhalve feest vieren, helemaal niet meer toekwamen met elkaar. Want ik ben van Apollos, en ik ben van Paulus, en ik ben van Cephas, en ik ben van Christus. Allemaal partijschappen. En je kan lezen hier in 1 Korinthe dat ze elkaar voor de rechter sleepten, dat er rechtszaken onderling waren. Nou, een lekkere gemeente hoor. En de een vond zich nog veel belangrijker dan de ander. En ze streefden allemaal naar de hoogste plaats in de samenkomst en de hoogste gave. Onderling was er jaloezie. Men maakte elkaar zwart. Het was aan de orde van de dag. Huichelarij, intriges, kwaadspreken over elkander, enzovoort, enzovoort. Nou, in zo'n gemeente, broeders, zusters, wordt je geloof niet opgebouwd. In zo'n gemeente wordt je geloof afgebroken. Nou, daar word je innerlijk blij van. Daar ervaar je niet de vrijheid waarin Christus ons heeft gebracht door zijn verlossing. En dan kan je in zo'n gemeente nog zo gaan zingen met elkaar. Maar ja, broeders en zusters, dan ga je net zo leeg naar huis als je kwam. Daarom zegt Paulus dat ze het zuurdeeg van slechtheid en boosheid uit hun midden moesten wegdoen. Dat ze hun houding ten opzichte van elkaar moesten wijzigen. En dat ze elkaar moesten benaderen als verlosten des Heer. En als je dat als gemeenschap met elkaar doet, ieder voor zich, hè, dan raak je die geestelijke vrijheid niet kwijt. Dan krijgt ook die geestelijke blijheid weer een kans. Daar zorgt God dan voor. Maar op ieder van ons rust de verantwoordelijkheid om zowel dat oude zuurdeeg als dat nieuwe zuurdeeg uit ons midden weg te doen. We hebben elkaar nodig, broeders en zusters. Weet u waarom we elkaar nodig hebben? Wat er gebeurt? Ja, soms zijn geestelijke dingen moeilijk met woorden uit te leggen. En zo makkelijk soms uit te leggen met een voorbeeld. En u kent allemaal dat voorbeeld wat men wel eens aanhaalt. Dat in de gemeente je eigenlijk mensen kunt vergelijken met ruwe stenen. En dat die ruwe stenen als het ware bij elkaar worden gebracht in een zak. En dat God eigenlijk beweegt in die gemeente, dat hij die ruwe stenen tegen elkaar aan laat rollen. En wat krijg je dan? Dan krijg je een heel proces dat God aan het kneden is met die gelovigen, dat hij ze tegen elkaar aan laat stoten en dat alle scherpe kantjes als het ware er vanaf worden gestoten en dat hij eigenlijk ons tegen elkaar aan wrijft en wrijft en wrijft, ja, zodat we langzamerhand steeds gladder worden. Totdat we als het ware gladde stenen worden. Schitterende edelstenen zelfs worden. Maar dat is een heel proces. En dat proces is heus niet zo dat dat zo'n gemakkelijk proces is. Want als we bij onszelf van die scherpe kantjes, van ons karakter enzovoort afgaan, dan doet dat allemaal stuk voor stuk zeer. Maar het is wel nodig. En daarom brengt hij ons bij elkaar. Daarom zegt hij niet van, je bent verlost, je krijgt enkele reis hemel. Dat zouden we wel mooi vinden. Natuurlijk, maar zo is het niet. En dat gaat allemaal niet zonder slag of stoot. En vooral in de eerste fase van je geloofsleven, als kind van God, als je het kruis hebt leren kennen, zitten er nog heel veel van die scherpe kantjes aan. En moeten er nog heel veel scherpe kantjes af. Want voor ik echt, waar ik toe geschapen ben, naar het beeld zijn zoons, voordat beeld zijn zoons in mij openbaar wordt, dan moet er nog heel wat veranderen in de praktijk. En daar gebruikt de Heere voor het feest van de ongezuurde broeder. 7 dagen lang. Alle kastijding schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid, zegt Paulus in Hebreeën. En dat is wat het oplevert. Als je je door laat oefenen, dan brengt het een vreedzame vrucht voort die bestaat in gerechtigheid. Dan levert het op oprechtheid. Dan levert dat op waarheid, zuiverheid, vrijheid en blijheid. Weet u hoe zuur deze ontstaat? Nou, dat ontstaat door rotting. Rotting van vochtig meel. En weet u wat zo merkwaardig is van zuurdeeg? Weet u waar het snelst zich ontwikkelt? In de duisternis. In de duisternis neemt zuurdeeg vaak meteen zijn grootste vormen aan. In het licht wordt dat hele proces, dat hele rottingsproces, waardoor zuurdeeg ontstaat, het wordt door het licht geremd. Maar zuurdeeg werkt het snelst als dat meel zich in het duisternis bevindt. En daarom is in de Bijbel sprake ook van een vrouw. Hè? Let op die vrouw, wat doet die vrouw? Die vrouw die verbergt zuurdeeg in 3 maten meel. Maar wanneer doet ze dat? Dat doet ze in het donker. Dat doet ze in de duisternis. Zuurdeeg werkt altijd in de duisternis. En als kinderen van Gods in het licht wandelen, dan zijn ze eigenlijk immuun voor het zuurdeeg. Zowel voor het oude zuurdeeg als voor het nieuwe zuurdeeg. Maar als kinderen Gods in de duisternis gaan wandelen, dan zal het ook direct zijn uitwerking hebben op een dagelijkse levenswandel. Het is altijd zo voor een gelovige. Wandel in het licht met Jezus, dan wordt dat zuurdeeg direct in je leven openbaar. Christus gaat als het licht der wereld door je leven heen en hij toont precies aan waar de zuurdeeg zit. Of het nou oud is of nieuw. En dan mag je doen waar Paulus hier toe oproept. Doe weg, verwijder, opdat gij een vers deeg mocht zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, nog met het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Rein en waar, waarachtig. De grondtekst zegt oprecht, zuiver zijn, in Gods licht, volkomen helder. En als je zover bent gekomen in je leven, en zo gaat het vaak, dan gaan die zonden vanzelf, doordat Christus zo vaak met zijn licht door je leven is gegaan, een veel mindere rol spelen. Je groeit daar als waar als kind van God op een gegeven ogenblik bovenuit. Dan heb je die periode gehad. En dan ben je toe aan de volgende periode. Toch, broeders en zusters, zie je soms dat het dan toch nog niet goed gaat in ons leven. En dat we niet toegroeien naar de volgende fase van ons geloofsleven. Omdat dat zuurdeeg in feite nog spreekt in de Bijbel van iets anders. En daar moeten we ook naar kijken. Zuurdeeg is ook een beeld volgens de Bijbel van iets wat we lezen in Markus 8. Markus 8 vers 15. Markus 8. Vers 15. Waar de Heer Jezus zegt. En je begint maar in vers 14. Voor de zin. En ze hadden vergeten broden mede te nemen. En behalve 1 brood hadden zij niets bij zich in het schip. En hij geboden zeggende: zie toe, wacht u voor de zuurdeeg der Farizeeën en de zuurdeeg van Herodes. Het is goed ook nog om het parallelgedeelte erbij te lezen in Matteüs 16. Laten we dat ook doen, want hier wordt gesproken over het zuurdeesem van de Farizeeën en het zuurdeesem van Herodes, maar in Matthäus 16, en laten we dat gedeelte maar helemaal lezen, wordt nog wat anders gezegd. Matthäus 16 vanaf vers 5. En toen de discipelen naar de overkant gingen, hadden zij vergeten broden mee te nemen. Jezus zeide tot hen, zie toe en wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. Marcus zegt, wacht u voor de zuurdeesem van Herodes. Maar hier wordt niet Herodes genoemd, het zuurdeesem van Herodes, maar het zuurdeesem van de Farizeeën en Sadduceeën. Zij bespraken dit onder elkander en zeiden, dat is omdat wij geen broden medegenomen hebben. Toen Jezus dat bemerkte, zeide hij, waarom spreekt gij met elkander erover, kleingelovigen, dat gij geen broden hebt? Ziet gij het nog niet in, en herinnert gij u niet de 5 broden der 5000, en hoeveel manden gij medenaamt? Of de 7 broden der 4000, en hoeveel korven gij medenaamt? Hoe begrijpt gij niet, dat ik u niet van broden sprak, maar wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen zagen ze in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdeesem der broden, maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën. En daar is het waar het fout kan gaan in een jong leven. Het leven van een pasgeborene die in de eerste fase van zijn leven opgroeit, hè, en een geestelijke baby nog is, en later een geestelijk peutertje, en later een geestelijke kleuter. In die hele kindfase is er een gevaar dat het mis kan gaan, omdat hij in aanraking komt met het zuurdeesem van de Farizeeën, of met het zuurdeesem van de Sadduceeën, of met het zuurdeesem van de Herodianen. Je ziet er dus dat bij herhaling de Heer Jezus hier de discipelen erop wijst dat in feite die doorwerking van dat zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën en de Herodianen als het ware verschrikkelijk is, want ook die valse leer, want het is valse leer, die maakt het hele deeg zuur. Dat zien we ook eigenlijk in die vrouw, hè, die in Matthäus 13, in die 3 maten meel, in het donker, zuurdeesem verborg. Het gevolg is, het gehele deeg werd doorzuurd. En waar is dat een beeld van? Nou, meestal wordt gepredikt als je kijkt naar dat zuurdeesem en de uitleg daarvan, dan zeggen ze, ja, dat is een beeld van het evangelie. En dan zeggen ze over die 3 maten meel, hè, waar die vrouw dat zuurdeeg in verbergt, dat die 3 maten meel een beeld zijn van de wereld en dat het zuurdeesem een beeld is van het evangelie dat 2000 jaar als ware geleden al is gepredikt en dat langzamerhand heel dat zuurdeesem heel de wereld langzamerhand doorwerkt en dat de hele wereld langzamerhand komt onder de christelijke invloed en zich uiteindelijk zal bekeren tot de Heer Jezus Christus. En zo komt dan het Koninkrijk Gods op aarde. Dat is de leer die ze hebben. Maar dat is niet zo. De Heer Jezus zegt niet dat je voor dat zuurdeesem moet oppassen. Want zuurdeesem is geen beeld van het evangelie. Zuurdeesem is een beeld van het kwaad. En daar moet je voor oppassen. Zuurdeesem werkt vanzelf. Daar hoef je echt niks voor te doen. Een klein beetje zuurdeesem, zegt de Heer Jezus. En dat maakt gelijk, als je niet oppast, het hele deeg zuur. Je hele leven, of een hele gemeente, kan daar zomaar verzuurd door worden. Maar dat is met de evangelie niet zo. Was dat maar waar. Dan hoefde ik 1 keertje te prediken. En zeg ik, nou, het zuurdeesem is erin gestopt. En dan gaat het werken vanzelf. Dat is prachtig, ik hoef niks meer te doen. Ik ga op vakantie, jongens. Doei. Ja, maar zo is het niet. Dan moet je prediken en prediken en blijven prediken. Maar zuurdeesem, dat is wat anders. Valse leer, als dat opeens opduikt, dat werkt, maar door, dat is funest. Het kwaad, dat gaat altijd vanzelf. Dat is in mijn tuin ook. Het onkruid gaat vanzelf. Ik zit het nooit met een plantengietertje te begieten. U wel, ik niet. Er gaat toch vanzelf. Ik heb nooit een keer gehad, u wel, dat ik in de tuin kwam en ik dacht, wat er nou vannacht gebeurd is, zeg, dat is zo bijzonder. Of ik ben op vakantie geweest, ik kom na 2-3 weken terug van vakantie. En wat er nou in mijn tuin is gebeurd, is geweldig. Het staat vol met rozen en viooltjes, zomaar vanzelf. Maar het staat altijd vol met onkruid. En dan kan je gelijk aan de gang. En zo snel werkt het. Je verbaast je erover. Mooi weer, regenbuitje, moet je kijken wat er gebeurt. En dat is in feite hetzelfde geval, broeders en zusters, met valse leer als dat gepredikt wordt. En valse leer duikt altijd op in je midden. En daar moet je altijd heel alert op zijn. En Jezus zegt het ook. Wees er alert op. Op die leer van de Farizeeën, van de Sadduceeën en van die volgers van Herodes, de Herodiaan. Als je naar die gelijkenis kijkt in Matteüs 13, is maar één tekst hoor, Matteüs 13 vers 33... Laten we die maar toch lezen, die gelijkenis. Matteüs 13, vers 33. Nog een gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welk een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Ik weet niet wat u verstaat onder het koninkrijk der hemelen, maar ik ken de uitleg wel, u ook wel, dat men dan leest. En nog een gelijkenis sprak hij hen, en de gemeente is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam, zo leest men, de kerk is een zuurdeesem, gelijk een vrouw nam in 3 maten meel de wereld, en het werd helemaal doorzuurd. Maar staat dat er? Nee, dat staat er niet. Als we hier lezen, moeten we goed lezen, het wordt hier gesproken over het koninkrijk der hemelen. En dat gaat niet over de kerk, dat gaat niet over de gemeente. Dus de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen, waar gaat dat dan over? Nou, dat gaat over dat rijk. Dat Christus vanuit de hemel straks bij zijn wederkomst voor Israël zal oprichten. Daar heeft dat mee te maken. En Christus spreekt hier over de verborgenheden van dat koninkrijk der hemelen. Hij geeft aan waarom dat koninkrijk der hemelen in zijn dagen, ondanks dat de koning er is, er toch niet komt. En waarom komt het er niet? Omdat er zuurdeesem is. Het zuurdeesem, zoals die 2 hoofdstukken daarna zegt, of 3 hoofdstukken daarna zegt. Het zuurdeesem, de leer der Farizeeën en de leer der Sadduceeën en de leer van de Herodianen. En die leer, die valse leer van de Sadduceeën, Farizeeën en Herodianen, die zorgde ervoor dat Israël het evangelie wat hij predikte niet aannam en uiteindelijk Jezus Christus verwierp. Een vrouw verbergt in 3 maten meel zuurdeeg. Meel, waar is meel een beeld van? Wat moet je van meel maken? Ja, brood. Moet je brood van bakken? Dat is voedsel of niet? Dan moet je van eten. En dan komt er een vrouw en die gaat dat eten, die gaat dat voedsel, dat geestelijke voedsel, eigenlijk verknoeien. Ze doet het in de nacht en ze verbergt heel stiekem zuurdeeg. In 3 maten meel. Met de bedoeling om dat meel helemaal te bederven. Zodat er nooit brood van kan worden gebakken. Die 3 maten meel. Dat is het evangelie. Dat is het woord van God. En waarom 3? Het is het volle evangelie. Je kent er wel mensen hè, die zeggen. Ik ben van het volle evangelie. Nou, het evangelie is inderdaad vol. 3 maten. Een maat voor het verleden. Een maat voor het heden. En een maat voor de toekomst. Christus als profeet toen hij wandelde op aarde en die voor ons stierf, de 1e maat. Christus als de opgestane die nu voor ons leeft, de 2e maat. En de 3e maat, Christus die straks zal wederkomen in heerlijkheid. 3 maten. Jezus Christus, onze Heer. Die was en die is en die komt. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. 3 maten. Maar die 3 maten, die zijn helemaal doorzuurd in onze dagen. En dat was het ook al in Christus dagen. Maar die 3 maten spreken dus in feite ook van die 3 fasen die wij als gelovigen, als het goed is, als er geen verhindering in komt, doorgaan maken in ons geloofsleven. Drie maten. Eerst leer je Christus kennen in de eerste fase als de gekruisigde. En is het voor je de gekruisigde heiland. Later leer je hem kennen, niet alleen als de gekruisigde, maar wordt hij meer voor je, dan leer je hem kennen als de opgestaande. Het was zo triest hè, dat Paulus bij de Corinthiërs maar niet verder kon komen. Hij had ons zoveel te vertellen, maar hij kon niet verder komen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En het is wel heel erg triest. Als je gelovigen ook in onze dagen tegenkomt, die staan nog steeds stil bij dat kruis. En zijn nog steeds niet verder gekomen. Die hebben nog steeds niet ontdekt dat Christus niet alleen de gekruisigde is, maar ook de opgestaande. Nog meer is, die ook is de verheerlijkte, de derde maat. Die komt en die verschijnt. Maar die ze niet kennen als zodanig. Zij zien niet Christus met ere en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten. En wat is er gebeurd? Die drie volle maten, die Christus is, die zijn geheel doorzuurd door valse leer. Geloof, hoop en liefde. Drie maten. Maar die drie maten die zijn behoorlijk doorzuurd. Ja, dat zuurdeesem van de fariseeën. Wat is dat eigenlijk voor een leer? Wat leerden die fariseeën? Nou, die leerden wat je tegenwoordig ook ziet. Dat was eigenlijk alleen maar uiterlijke vormen zonder een innerlijke beleving. Hoe noemde de Heere Jezus de fariseeën? Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik het lees. Wit gepleisterde graven. Van buiten schoon, maar van binnen, dat wil je niet weten. Vroomheid. Zonder waarachtig innerlijk leven. En heeft dat zuurdeesem gewerkt? Ja, dat heeft gewerkt ook in onze dagen. Kijk nou eens naar menige kerk in alle eeuwen, ook in onze eeuw. Wat een vormendienst. Wat is het allemaal indrukwekkend. Wat is het allemaal plechtig. Hè? Als je het ziet op tv. Wat een vertoon. Wat een ritueel. Maar het heeft geen enkele inhoud. Er zit geen leven in. En zo is het gegaan in de Joodse synagoge. Vroom, vroom, vroom. Maar zo dood als maar kon. En zo is het ook gegaan in menige kerk. Door de eeuwen heen. Fariseïsme staat voor uiterlijke godsdienst. Dat is geen feest. Ze hebben een gedaante, zegt Paulus, van godzaligheid. Maar ze hebben de innerlijke kracht ervan verloochend. Dat is fariseïsme. En dat is zo'n gevaar voor iemand die tot geloof komt, in de eerste fase van zijn leven staat, van zijn geloofsleven staat, en dan in een kerk komt waar er geen feest is, maar wel allerlei ritueel. Dat zorgt ervoor dat heel zijn leven als ware daar bijna teniet wordt gedaan. Het tweede gevaar voor hem is, dat is het zuurdeesem van de Sadduceeën. Valse leer van de Sadduceeën. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren eigenlijk, zou je kunnen vergelijken met onze dagen, met modernisten. Wat zeiden deze Sadduceeën in hun tijd? Die zeiden, nou, er bestaan helemaal geen engelen, joh. Er is ook helemaal geen persoonlijke duivel. Er is ook helemaal geen opstanding. En ze geloofden helemaal niet in wonderen. Maar broeders en zusters, is er nou echt wat nieuws onder de zon? Wel nee, in onze dagen is dat net zo. En heeft het zuurdeesem van de Sadduceeën ook zijn werking gehad? Net zoals het zuurdeesem van de Fariseeën, ja. En heeft dat het deeg doorzuurd? Ja, ook helemaal doorzuurd, want we hebben gezien hoe eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog op een verschrikkelijke wijze de hele moderne theologie de Bijbel helemaal heeft uitgehold. En in sommige kerken hebben ze echt niks meer over dan alleen maar twee kaften. Maar de inhoud is totaal verdwenen. Het is geen feest. En ook dat is een gevaar voor jonggelovigen. Was dat eens het zuurdeesem van de Herodianen? Nou, de zuurdeesem van de Herodianen. De Herodianen waren een secte onder Israël. Die geloofden dat je met wapens in de hand onder de leiding van koning Herodes dat Romeinse juk wel kon afwerpen. De leer van de Herodianen staat voor politieke godsdienst. En broeders en zusters, is de politiek doorgedrongen in het evangelie? Is dat ook een zuurdeesem? Ja, waarachtig. En heeft dat gewerkt tot op de dag van vandaag? Ja, dat werkt enorm. En als je kijkt naar de Wereldraad van Kerken, waar alle kerken in vertegenwoordigd zijn geraakt op een gegeven ogenblik. Ja, en je ziet wat ze allemaal gedaan hebben in de afgelopen jaren. Dan zijn ze alleen maar bezig geweest met wereldverbetering en het bedrijven van politiek. En dan het steunen van het ANC. En ik weet niet wat ze allemaal hebben uitgevreten. Maar dat heeft niks meer te maken met het evangelie. En dat zorgt er ook voor dat het geen feest meer is. Daarom zegt hij Jezus niet voor niks. Wacht u ervoor. Kijk ervoor uit, zegt hij tegen zijn discipelen. En dat zegt hij ook tegen ons. Ik heb begrepen dat de koffie is doorgelopen op dit moment. Dat hebben ze me verzekerd. Dat zou na een uur gebeuren. En ik heb beloofd na een uur te stoppen. Heb ik het gehaald? Ja, ik heb het gehaald. Dus we gaan nu even een pauze inlassen. Gaan we een lekker kopje koffie drinken. En dan gaan we daarna weer verder. Goed, ik stel voor dat we gaan naar Deuteronomium 16. En dan gaan we kijken naar het tweede feest, het feest der weken. En laten we dat gedeelte eerst maar lezen in Deuteronomium 16, vanaf vers 9. Deuteronomium 16, vers 9. 7 weken zult gij tellen, van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij 7 weken beginnen te tellen. Dan zult gij het feest der weken vieren, ter ere van de Heere uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig geven zult, nadat de Heere uw God u gezegend heeft. Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heere uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de leviet die binnen uw poorten woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt, een slaaf in Egypte, en gij zult deze inzettingen naarstig onderhouden. Ja, dit feest der weken duurde dus 7 weken totaal. Het begon met het feest van de eerstelingsscharven. En het eindigde met het Pinksterfeest, het hefoffer van de 2 Pinksterbroden. 7 weken plus 1, 49 dagen plus 1 is 50 penta, pentakost zeggen ze op zijn Engels, Pinksteren. Ja, het eendaagse feest van de eerstelingsscharven, die spreekt van de opstanding van de eersteling uit de doden, de Heer Jezus Christus. En voor ons spreekt het van het ontvangen van opstandingsleven, nieuw leven, eeuwig leven. Het feest van de eerstelingsschoof spreekt dus van de nieuwe oogst, de eerstelingen. Zoals hier staat in vers 9, als voor het eerst de sikkel in het staande koren geslagen wordt. En het eerste wat van de akker wordt gehaald, de eerste schoof, die is niet voor de boer, maar die is voor de Heere. En die werd naar de tempel gebracht en de priester die bracht die schoof als een hefoffer voor de Heere. Die bewoog die ook op en neer. En dat is wel bijzonder, want ook Christus die stond op uit de doden en ging ten hemel. Hemelwaarts gericht. Het meerdaagse feest wat er direct aan verbonden was van die 7 weken... Ja, die vertelt ons wat de gevolgen van de opstanding voor ons zijn in de praktijk. Het vertelt ons over hoe het opstandingsleven van Christus ons wordt geschonken en hoe we daar dan ontdekken dat er in ons leven komt na die eerste periode van het kindschap Gods een lange periode aanbreekt in ons leven van dat we een strijd leren kennen. En wat is dan die strijd? De Bijbel noemt dat de strijd tussen de geest en het vlees. Een van de eerste gevolgen die je merkt als je als gelovige in de praktijk van alle dag toekomt aan die tweede fase. En je gaat dat opstandingsleven, dat nieuwe leven. Ga je leven. En je laat het kindschap achter je. Je wordt als het ware een jongeling in het geloof. Dat dan opeens je tot ontdekking komt. Dat de wereld je niet meer zo aanspreekt. Dat je echt verlost bent. Dat je bent gekomen in de woestijn. De wereld komt op je over ook als een woestijn. Dat doet je ook niet meer zoveel. Maar toch, aan de andere kant, jouw vlees verlangt terug naar de vleespotten van Egypte. Met zijn uien, met zijn knoflook en alles wat Egypte je kan bieden. Terwijl de geest in je, dat nieuwe leven in je, verlangt naar Kanaan. En verlangt om gehoorzaam Gods weg naar het beloofde land te volgen, achter de wolkkolom aan, achter de Heere Jezus aan. En dan ontpopt er natuurlijk een strijd in jezelf. Er is een deel van je die wil terug. En er is een deel bij je die wil heen. En die strijd, dat is ook kenmerkend voor die tweede fase van het geloofsleven. Dat je ja, geen kleuter meer bent, geen kind meer bent, geen peuter meer bent in het geloof. Maar dat je een pubertje wordt in het geloof. Je krijgt je puberteit. Je puberteit wordt gekenmerkt zoals in Galaten Paulus daarover spreekt in Galaten 5. Galaten 5. Vers 13. Vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. En wat bedoelt dan Paulus daarmee? Dat je je vrijheid waarin je gekomen bent, de vrijheid van de verlossing, dat je niet dat moet gebruiken als aanleiding voor het vlees. Vers 16. Dit bedoel ik. Hij legt dat uit. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. En we wensen heel veel. En als je naar je vlees luistert, dan wil het vlees terug naar Egypteland. Dan wil het vlees genieten van allerlei aardse zegeningen. Maar je bent niet meer vrij, want de geest is in je gekomen, het nieuwe leven is in je gekomen en het nieuwe leven wil naar huis, wil naar Kanaan. En er ontstaat dus, een strijd er. In die strijd, die staat er ook later in vers 24, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Overal waar hier geest met een hoofdletter staat, moet het zijn geest met een kleine letter. De vertalers doen net alsof het de persoon van de Heilige Geest is, maar niet de persoon van de Heilige Geest die je in je hebt. Het is het leven van Christus, de geest van Christus, zijn leven, zijn opstandingsleven. En dat wordt hier bedoeld. Dat is die geest. Er is dan een hele strijd, waar de Galatenbrief uitvoerig over spreekt. Het is een feest der weken. 7 weken lang. Het is een hele lange periode. Maar uiteindelijk, door Gods genade, als we daarnaar luisteren, en ook al morren we onderweg en murmureren we onderweg tijdens die hele woestijnreis, dan op een gegeven ogenblik worden we toch dat we die puberteit die zo gekenmerkt wordt, ook in het dagelijks leven, in het gewone leven, als iemand pubert, nou ja, er is af en toe geen land mee te bezeilen. En zo met ons als gelovigen is er, als je het vanaf de kant van de Heer beziet, af en toe geen land mee te bezeilen. En ook met de Israël in de woestijn is af en toe geen land te bezeilen. Dan willen ze weer terug naar Egypteland en ze zwerven maar door die woestijn heen en het is een heel zwervend bestaan. En dat is ook zo kenmerkend voor iemand die jongeling is. Hij gaat zwerven. Hij gaat op zoek. En hij kan het ergens maar niet vinden. Maar uiteindelijk, na die hele zwerftocht, in die woestijn, wordt hij uiteindelijk volwassen. En bereikt hij de grens van Kanaan. Worden die 7 weken vol. En wordt het uiteindelijk echt Pinksterfeest in zijn leven. Dat hij leert hoe hij dat opstandingsleven wat hij ontving, om dat ook daadwerkelijk in de praktijk van zijn leven toe te passen. En dan komt hij ertoe dat hij die opdracht van het Pinksterfeest in feite vervult. Want wat gaat hij dan doen? Dat is Efeze 5, zoek maar op. Die opdracht die de gelovige heeft, Efeze 5, vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En geest niet met hoofdletter, maar met kleine letter. En als je dat doet, ja, dat gebeurt er dan als je vol bent van geest. Dan ga je spreken met elkander en dan ga je lof zingen, dan ga je psalm zingen zoals hier staat. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Dat ga je dan doen. Dat is iemand die uiteindelijk volwassen wordt. Maar het vergt wel een hele zwerftocht voordat hij eindelijk wat loskomt van zijn vlees. En in feite leert om zijn vlees ook gekruisigd te houden. Omdat het met Christus gekruisigd is. En dat hij het vlees met zijn hartstochten en begeerten als ware gekruisigd houdt. En dat hij leert te leven uit de geest, vol van geest. En dan word je geestig. Net zoals je... Als ware, als je wijn drinkt zoals hier staat, die dan geestig wordt. En iemand die een beetje te veel wijn op heeft, die wordt gezellig, die wordt feestelijk, die gaat er een feestje vieren. Hè? En als je ook wijn op tafel zet bij een feest, dan gebeurt dat ook. Men wordt geestig, men wordt wat los, men wordt wat vrij. Nou, dan word je ook vrij. En dan word je ook als gelovige uiteindelijk vrij. Je wordt in de vrijheid echt geplaatst. En je viert dan met elkaar echt feest. En dan ga je zingen. Iemand die dronken is, die zingt ook. Je gaat altijd zingen. Je gaat een liedje zingen. En dan ga jij ook een liedje zingen. En heel raar. He, want als je, dat zou je eigenlijk niet verwachten als iemand die volwassen wordt in geestelijke zin, dat hij dan gaat zingen. Ja, weet u, als je groeit in het geloof, dan word je steeds kleiner. Je wordt eigenlijk steeds kleiner en je wordt steeds meer een kind. Dat is een wonderke. Dat is een beetje tegendraads in ons gevoel, maar zo werkt het wel. En dat is dat feest der weken. Dat moet je ook heel persoonlijk meemaken. Ja, de vervulling met geest, het vol zijn van geest, heeft met vrucht dragen te maken. Heeft met een overvloedig leven te maken. En dat leven, dat openbaart dan de vrucht van de geest. En wat is dan die vrucht? Nou, die vrucht is dan liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid enzovoort. U kent wel wat hier staat in Galaten 5, die negenvoudige vrucht van de geest, die dan in de gelovigen openbaar wordt. Zegt de Bijbel, broeders en zusters, hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat gij veel gaven hebt. Zegt de Bijbel dat? Zegt de Bijbel, hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat gij veel gaven hebt. Zegt de Bijbel dat? Wat zegt de Bijbel? Hierin wordt de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Dat zegt de Bijbel. En de vervulling met geest, het vol zijn van geest, heeft te maken gewoon met je praktisch leven. En de Heere zoekt daar in dat leven naar vrucht. De vrucht van de geest. De vrucht van het nieuwe leven. Dat hij denkt, hé, nou kan ik zien. Hij leeft zijn nieuwe leven. Hij acteert volgens het nieuwe leven. En dat houdt in dat je dan heel makkelijk wordt in de omgang. Dat je heel makkelijk dingen kunt verdragen die je vroeger helemaal niet zou kunnen verdragen. En dat je heel makkelijk ook naar anderen kunt luisteren. Dat je flexibel wordt. En zoals ik net al zei, dat je klein kunt worden. En dat hij als het ware groot kan worden in je leven. En dat jij steeds minder wordt. Dat je ook leert het kruis te aanvaarden. Niet lichamelijk lijden of ziek worden of dat soort zaken. Nee, dat je als het ware deel krijgt aan het lijden, gemeenschap krijgt aan het lijden van Christus. Omdat je in Christus groeit. Je wordt minder en hij wordt groter. En dat je ook bereid bent om voor het geloof uit te komen. Dat je bereid bent door de diepte te gaan. En dat is altijd de vrucht van de geest. Dat heb je nooit van jezelf. Ja, dat betekent gewoon in het leven dat je gedorst wordt. Dat je vermalen wordt. En eigenlijk, laten we eerlijk wezen, broeders en zusters, dat feest der weken is een heel proces. Want aan het begin, op die eerste dag van het feest der weken, staat daar het koren op het veld. En aan het eind van die 7 weken is van dat koren brood gebakken. Maar dat is een heel proces. Wat is dat voor een proces? Nou, ga vragen hier aan de boer. Hier in de Flevopolder. Als hij graan heeft, als hij tarwe heeft staan. Of gerst. Ga vragen aan hem wat hij doet. Eerst wordt het gemaaid. En als het gemaaid is, wat dan? Dan gaat het als het ware naar de dorsvloer. Dan moet het worden gedorst. Die koren, dat koren moet eruit worden gehaald. He? Die tarwekorrel die moet eruit gaan. Die gerstenkorrel moet eruit worden gehaald. Er moet worden gedorst. Dat doen ze tegenwoordig in 1 keer. Ze maaien ze dorst in 1 keer. Maar vroeger werd het op de dorsvloer gedorst. En er was er ook iemand die had een wan. De wan in zijn hand. Want wat moest er geschieden? Het kaf moest worden gescheiden van het koren. Het gaat niet om het kaf, het gaat om het koren. Dat is een heel proces. En dat doet zeer bij je als gelovige. Als je gedorst wordt door de Heere God. En het kaf scheidt hij van het koren. Maar dat doet hij op zijn dorsvloer. En denk je, nou Heer, nou is het wel voorbij in mijn leven. Nou heb ik het wel gehad. Ja, dan ben je alleen nog maar gemaaid en gedorst. En dan ben je er nog lang niet. Wat gebeurt er daarna? Dan word je vermalen. Want er moet meel van die korrel komen. Het moet meel worden. En dan ga je naar de molen. En dan komen de molenstenen. En dan word je verpulverd. Dan word je vergruizeld. En dat doet zeer. Dat is de praktijk van het geloofsleven. Daar ga je dan doorheen. Totdat je meel geworden bent. En dan denk je, nou Heer, het is nu al genoeg. Nee, zegt hij, nog lang niet. Je bent nog lang geen brood. En wat doet hij dan? Dan pakt hij geest, de Heilige Geest. Hè? En dan mengt hij door dat meel, mengt hij de olie. En met de olie van zijn geest kneedt hij als ware dat meel tot deeg. Dat is een heel kneedproces. En denk je, ja Heer, nu zijn we er toch echt wel. Nee, zegt de Heer, het is nog steeds, je kan er nog steeds niet van eten. En dan, wat doet hij dan? Dan bakt hij er brood van. En hoe bak je brood? Nou, het is niet zo als je dan deeg hebt dat je dat in een vorm doet en dat je dan brood hebt. Zo gaat het niet. Wat moet je daarmee doen? Dan moet je de oven open doen, dan moet je de oven inschuiven. En dan krijg je te maken met Gods oordeel, met Gods vuur. Dat is de praktijk. Eerst word je gedorst, dan word je vermalen. Hè? Dan word je gekneed door Gods geest. En dan ga je nog eens een keer de oven in. Zodat alles in je leven wordt geoordeeld. Zodat je niet meer leert vertrouwen op je eigen vlees. Zodat je echt weet, ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben gekruisigd met Christus. En dat je dan ook leert om op vlees geen vertrouwen te stellen, ook niet op je eigen vlees. En dat je het vlees met al zijn hartstochten en zijn begeerten gekruisigd houdt. Maar voordat je daar bent, praktisch, dat is een hele weg. Dan maak je heel wat in je leven mee, met jezelf. En dan pas wordt het Pinksten. En dan pas wordt het een Pinksterfeest. Dan pas is het een brood wat aan de Heere als ware als een hefoffer wordt gebracht. En dan ben je heel erg klein geworden. En dan is de Heere heel erg groot geworden. Weet je wat zo vreemd is met dat Pinksterbrood? Als je naar Leviticus gaat, Leviticus 23 vers 17. Dat je dan opeens leest. Leviticus 23, vers 17. En dan gaat het daar over die 2 beweegbroden, die 2 Pinksterbroden. Vers 17. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heer. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Valt u wat op? In het eerste feest moesten ze ongezuurde broden eten. Er mocht geen zuurdeesem aan te pas komen. En hier lees ik opeens van die Pinksterbroden dat er zuurdeesem wordt gebruikt. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Nou, dat laat mij in mijn persoonlijk leven zien, hoewel ik Gods geest heb en de geest het nieuwe leven in mij heb, ik nog ook altijd een zonde natuur in mij heb. Ik ben een schat in een aarden vat. Ik woon nog steeds in een aards huis. Daar tabernakel ik in. En nog steeds is de zondenatuur in mij aanwezig. Daarom moesten ze hier dat brood gewoon bakken met zuurdesem. We hebben al gezien dat dat zuurdeeg ontstaat, hè, door rotting van vochtig meel. Maar hoe kan je dat nou tegengaan in je leven? Hoe kan je dat zuurdeesem nou tegengaan? Nou, dat is zo spoedig mogelijk in je leven. Dat van dat meel, dat de Heilige Geest erbij komt, dat je wordt gekneed en dat van dat deeg er brood van wordt gebakken in de oven. Want heb je er brood van gebakken, dan opeens is de werking van dat zuurdeesem afgeremd. Hou je dat meel en in een vochtige omgeving en nog zelfs in het donker ook, nou dan gaat het rotten en dan gaat het helemaal mis. Maar zodra je van dat meel met de olie deeg kneedt en brood van bakt, dan ga je de werking van het zuurdeesem tegen, dan rem je dat af. Wij hebben ook allemaal zuurdeesem in ons, broeders en zusters. Maar we hebben ook de geest van Christus. En de geest van Christus, die overheerst de werking van het zuurdeesem. Let goed op, het neemt het niet weg. Het is er wel, maar de werking van het zuurdeesem wordt erdoor belemmerd. En als Gods geest heerschappij over ons heeft, als echt vol wordt van geest, dat we ons vervullen met zijn geest, en dat is wat u hier nu doet, want u doet niets anders dan u vullen, dan eten, dan dat leven van Christus in u opnemen, zijn woord in u opnemen, als je dat doet, als je zo vol wordt, ja, dan kan die oude mens als het ware niet tot openbaring komen. Daarom hebben wij nodig het woord, elkaar, gemeenschap, Ons vullen met de Heer Jezus Christus, dat Hij in ons groot wordt. En Christus zegt, wie in mij blijft, die zondigt niet. Daarom wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses, dat is de oude natuur, niet. En dat wordt niet als een gebod bedoeld, maar dat is gewoon het gevolg van de wandel in de geest. En de wandel in de geest is dat je automatisch de begeerlijkheden van het vlees niet meer doet. Pas op, het is niet omgekeerd, hè. Eerst gaan afleggen en eerst dan maar gaan doen van dit niet meer doen en dat allemaal laten. En dan als laatste nog eens een keer vervuld worden met Gods geest. Nee, ik moet juist eerst met me vullen met die geest. Door het lezen van zijn woord, door gemeenschap met elkaar. Door de prediking heen, door geloof. Opdat de begeerte van de zonde die nog altijd in mij is en nog altijd in mij werkt, ik niet zal volbrengen. En dat is het hele geheim. Paulus zegt, het leven is mij Christus. En in Galaten 2 zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. En niet meer ik. Christus leeft in mij. Hoe dan? Door Gods geest. En ik ben zo blij dat de zonde in mij voor God helemaal geen bezwaar is om nieuw leven in mij openbaar te maken. Om mij zijn geest, de geest van Christus, de geest van de opstanding, dat leven mij te geven. En nou goed vast, dat is niet mijn inspanning, dat is zijn inspanning. Dat doet hij, daar spant hij zich voor in. Dat is de strijd die hij voert. Dat is wat in de woestijn wordt ervaren. Dat de Heere tegen Mozes en tegen Israël zei, in die strijd tussen geest en vlees, wat moesten ze doen? Ze moesten zelf, en gij zult stille zijn. Het is de strijd des Heeren. En je moet de Heere de strijd laten aanbinden in je leven tegen de zonde. Niet zelf tegen gaan vechten, want dat verlies je. Dat is het hele geheim. Ik zie zo vaak mensen, en ik heb ook zelf in mijn leven ook zo vaak, dat je bezig gaat, hè, met het doden van die oude mens. En die als het ware steeds maar opnieuw kruisigen. Maar broeders en zusters, dat is maar één keer geschied. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik kan dat niet een tweede keer doen. Dan zou ik Christus opnieuw naar dat kruis moeten laten gaan. Dat kan niet. Ik ben met Christus gekruisigd, omdat Christus gekruisigd is. En ik moet mijzelf niet opnieuw gaan kruisigen. Nee, ik moet geloven dat ik gekruisigd ben. En vanuit die basis gaan leven in het opstandingsleven wat hij mij schenkt. Door de geest die hij mij geeft. Velen proberen de oude mens er dan onder te houden. En allerlei verkeerde neigingen te onderdrukken. Ik zal niet meer dit, ik zal niet meer dat, ik moet zus, ik moet zo. Maar broeders en zusters, mag ik u wat vragen? Is het dan nog een feest? Nee, dan is het helemaal geen feest. Dan is alle vrolijkheid in je leven verdwenen. Nee, dan zit je alleen maar te onderdrukken. Dan rijg je jezelf in een korset. Dan laat je jezelf een korset aanmeten die je als nieuw mens totaal niet past. En dan ga je aan die koorden van het korset ga je nog gaan trekken en dan ga je nog rijgen totdat je bijna stikt. Dat gaat niet lukken. En helaas zijn er, als je nog bij de verkeerde mensen komt, zijn er nog andere mensen die gaan ze ermee bemoeien. Die zeggen, ik zie daar ook nog een koordje. Oh ja, ja. Die zeggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Oh nee, nee. En die gaan ook nog eens trekken, trekken, trekken. Die zetten nog de voeten tegenaan. Totdat je eigenlijk geen adem meer kunt halen. En dan is het leven geen feest meer hoor. En is het feest des Heren al lang uit je leven verdwenen. Dat wil de Heer niet. Dat is niet leven uit de geest. Dat is geen Pinksterfeest. Dat is een eigen dunkelijke godsdienst. Een eigenwillige godsdienst die de mens maakt. Dat is naaperij. Nee, we zijn tot vrijheid geroepen. Tot vrijheid van de geest. Dat wil zeggen niet meer ik, maar hij doet het. Het is zijn inspanning. Door de werking van zijn genade. En laten we dan wandelen, broeders en zusters, door de geest. En dan zult u zien dat Christus dat vlees steeds minder in ons maakt. En dat het vlees steeds minder zich openbaart. Omdat ik me naar hem toericht. Omdat ik met hem bezig ben. En hij groter wordt. En hij die strijd voor mij voert. In de praktijk van mijn leven. En daar gaat het nou om, broeders en zusters. Dat is eigenlijk het grote geheim. Maar tevens toont dat ook ons grote probleem. Want hoe groter je voor de Heer wordt, des te kleiner word je voor jezelf. En dat druist nou precies in tegen het streven van de mens. Het streven van de mens is o iets te zijn. O iets te zijn. We willen allemaal zo graag iets zijn. Zelfs in het Koninkrijk Gods willen we nog iets zijn. Maar het vrucht dragen, het vervuld zijn met geest, het wandelen door de geest is juist o niets te zijn. Gans niets te zijn. Slechts zit het aan zijn voet. Wat wordt men daar ontzaglijk, zegt het lied, klein. Bij zijn liefdegloed. En dan ben je dankbaar dat je dat mag beleven als Christus dat in je leven zo maakt. Dan word je bruikbaar in Gods hand. En het gekke is, als je op dat punt komt dat je zo klein wordt, dat je dan van jezelf vindt dat je helemaal niet meer bruikbaar in Gods hand bent. Want je bent gedorst, je bent vermalen, je bent gekneed en je bent gebakken. Je hebt jezelf helemaal leren kennen, je weet wie jezelf bent. En je denkt, hou over mezelf maar op. Ik ben helemaal niks meer in Gods oog. Ik ben onbruikbaar in Gods oog. Ik ken een heel groot man die dat dacht. Die heette Saulus van Tarsus. Die kwam tot geloof op de weg naar Damascus. Die kwam niet erachter dat hij als fariseer in feite, hij dacht dat hij God diende. Maar hij werkte Christus tegen. Hij vervolgde eigenlijk Christus. Dat deed hij. Hij had christenen vermoord. De dood ingejaagd. En toen kwam hij erachter op de weg naar Damascus dat hij precies het verkeerde deed. Het tegenovergestelde deed. Dat hij helemaal geen instrument was in de handen van de Heer. In de handen van zijn God. En toen dacht hij, ik ben helemaal niks. Wie ben ik? Hoe kan ik dit wat ik gedaan heb ooit verantwoorden? En toen dacht hij, oh, ik ben helemaal niks meer. Maar wat zei de Heer? De Heer zei, ik moet juist jou hebben, Paulus. En hij maakte van Paulus, en daar is God altijd zo groot in. Hij maakte van die verbroken Paulus, maakte die Paulus een geweldig groot man. En hij heeft aan deze man geheimenissen gegeven enzovoort en inzichten gegeven en openbaringen gegeven. waar wij ons nog steeds over verbazen en ook in verblijden. Hij heeft een enorme rol gegeven. Maar hij dacht, ik ben onbruikbaar. Dat dacht Mozes ook. Eerst dacht Mozes, toen hij opgroeide aan het hof van de farao, ik ben iets. En hoe kan God mij niet gebruiken op een geweldige manier, hè? Want hier kan ik nog wel betekenen voor het volk van Israël. Maar hij was toen volledig onbruikbaar in Gods hand. Hij was zo opvliegend, hij was zo driftig, dat we weten dat hij zelfs nog een Egyptenaar doodsloeg. En dat hij moest vluchten. En dat hij 40 jaar achter de schapen aan gelopen had, in de woestijn, hè? Bij zijn schoonvader. Na die 40 jaar, toen was hij een oude man geworden, van 80. En toen hij 80 was geworden, toen dacht hij, nou ben ik helemaal niets meer. Nou ben ik onbruikbaar in Gods oog. En hij zei, God, ja, maar nou juist mocht je hebben. Je bent misschien een oude man, dat denk je wel. Maar nu kan ik je gebruiken. Nu ben je pas helemaal verbroken. Nu pas is het Pinkster in jouw leven. En hij was wel klein geworden. Maar hoe groot werd Mozes niet? En hoe leidde hij hem, het volk Israël, niet uit Egypteland? Dan zie ik een David. David in het veld. Bij de schaapjes van zijn vader. En wat is er met die David aan de hand? Er komt een Samuel. Die komt eigenlijk van Jeruzalem af. En die op Gods aanwijzing moet hij een van de zonen van Izaï, die moet hij tot koning kronen. En al die zonen worden allemaal verzameld. Maar wie is er niet bij? David. Waarom? Vader Izaï vindt hem totaal ongeschikt. Veel te jong. En David blijft gewoon op het veld. Maar God zegt, je moet hem halen. En vader Izaï, die verwonde zich erover. En Samuel, die verwonde zich erover. En het was eigenlijk tegen het principe helemaal van Samuel in. Want Samuel zag het eigenlijk helemaal niet zitten om deze jonge David tot koning te zalven. Maar God zei het en hij deed het. En met tegenzin zie je dan dat eigenlijk Samuel David zalft. Omdat de Heere zei, deze is het. Maar niemand geloofde in die David hoor. Samuel niet, zijn broers niet, zijn vader niet, totdat de dag kwam dat de Heer hem verhoogde. En dat doet Gods geest. En in die geest mogen we wandelen. In die geest mogen we werken. Dat is de geest van Pinksteren. Om niets te zijn. Dat is het hele proces van het feest van de zeven weken. Klein worden. Terwijl Christus in je leven groot wordt. We hebben nog een feest. Het feest van de loofhutten. Ook daar gaan we van lezen. In Deuteronomium 16. Heeft iemand misschien een zakdoekje voor mij? Als u Deuteronomium 16 alvast opzoekt. Dank u wel. Dan snuit ik even mijn neus. En dan gaan we naar het Loofhuttenfeest. En dat is Deuteronomium 16, vers 13 tot en met vers 15. Dan gaan we lezen vers 13. Het Loofhuttenfeest zult gij 7 dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en uw perskuip. Gij zult u verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten woont. 7 dagen zult gij feest vieren, ter ere van de Heere uw God, op de plaats die de Heere verkiezen zal. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uw handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. Ja, het derde meerdaagse feest op Gods feestkalender is het Loofhuttenfeest. Ook dit feest duurde 7 dagen, zoals het feest ook duurde van de ongezuurde broden. Twee eendaagse feesten waren verbonden met het Loofhuttenfeest, het feest van de bazuinen. Bazuingeschal klonk in die zevende maand, nadat na een lange tijd er geen feesten waren gevierd. En Israël werd toen opgeroepen dan om zich te verzamelen in Jeruzalem voor de grote verzoendag. En na die grote verzoendag werd het Loofhuttenfeest gevierd. Het is een feest van uitbundige vreugde. Men woonde buiten, niet in huis, maar in loofhutten. En die loofhutten, ja, die waren dan zo gebouwd, dat was alleen maar een omheining, hè, van takken. En men sliep dan, eigenlijk als je omhoog ook keek, want er zat geen dak op, onder een open hemel. Profetisch gezien spreekt dit allemaal natuurlijk van de wederkomst van Christus, wat met bazuingeschal zal klinken. Als zeven bazuinen hebben geklonken en ook de laatste klinkt, dat hij bij de zevende bazuin, de laatste, wederkomt op aarde. Dat dan ook met bazuingeschal Israël uit de volkeren zal worden verzameld voor hun grote verzoendag. En dat Israël dan zal zien wien zij hebben doorstoken. Dat over hem rouw zullen bedrijven. Maar daarna met Christus in het vrederijk Loofhuttenfeest zullen vieren voor 1000 jaar lang. Beschermd door de Heer in het beloofde land, wonende in loofhutjes. Een dorpenland. Waar trouwens Gog en Magog van zeggen in Ezechiël: oh, dorpenland. Allemaal loofhutjes. Zo in te nemen. Gaan we doen. Ja, mooi niet. Lopen ze tegen de Heer op, want de Heer beschermt ze. Ze wonen daar open en vrij in het beloofde land, in het koninkrijk van Israël, in het koninkrijk der hemelen. Want dat is het koninkrijk der hemelen dan. Het koninkrijk van de hemel op aarde. En je hebt daar in dat koninkrijk een hemelse toestand. En men viert dan feest rondom de Heer. Voor 1000 jaar. Voor ons spreekt een Loofhuttenfeest van het volwassen geworden zijn in het geloof. Dat je Christus ten volle hebt leren kennen. Dat je zijn rust ingaat, waar het land Kanaan van spreekt. De rust ingaan, Kanaan ingaan. En dus zijn vrede leren kennen. Hij is de vredevorst. Zoals hij straks vrede zal brengen op aarde, brengt hij ook volmaakte vrede en rust dan in je leven. Wat voor vrede en rust? Ik had net nog met iemand een gesprek erover die zei: nu pas heb ik de rust gevonden. Ik hoef niet meer te zoeken. Ik ben eruit. Dat is voor een volwassene zo. Word je volwassen in het geloof, kom je in de laatste fase van je geloofsleven aan, dan kom je opeens in de rust. In een heerlijke rust. Je hoeft niks meer. Je hoeft alleen maar te genieten. Er komt vrede. Jonge gelovigen staan onder vrede heel wat anders. En onder de prediking normaal ook. Maar dat is de vrede eigenlijk van het vrederijk. Van de vrede van Christus. En dat je zijn plan begrijpt. Dat je het ziet. Dat je het overziet. En dat schenkt een enorme rust. Ja, je gaat dan dat hemelse Kanaan binnen. Je gaat dan die hemelse gewesten binnen. En je gaat dan die zegeningen van Kanaan, die zegeningen van de hemelse gewesten, van Efeze en Colossense, die ga je dan jezelf in het geloof toe-eigenen. Maar net als Israël, dat moet je wel in bezit nemen. En opeens ga je te maken krijgen met een strijd in je leven, die je daarvoor als kind nooit kende en als jongeling nooit kende. Als jongeling was je aan het stoeien met je zonde. Ik bedoel, nee, als kind van God was je aan het stoeien met je zonde. Als jongeling kende je wel de strijd tussen geest en vlees. Maar nu leer je een andere strijd kennen. Een geestelijke strijd kennen. Waar? In de hemelse gewesten. Waar iemand je bestrijdt. Als jij opeens zo'n zegen in bezit wil nemen, dan krijg je er opeens strijd om. Dan moet je opeens bestreden. Dat iemand gaat zeggen, dat is niet zo. Opeens is daar geestelijke strijd om het woord van God. En de inhoud van het woord van God. Als je daarnaar kijkt, naar die periode in je leven, en dat vergelijk je dan met het Loofhuttenfeest, dan is wel mooi om te laten zien dat het grootste kenmerk van het Loofhuttenfeest is vrolijkheid. Heeft u dat gelezen in Deuteronomium 16? Vers 14, daar staat, gij zult u verheugen op uw feest. Het is dus verheugen. Verblijd zijn. Verblijd u in de Heere, ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Is echt een verblijden. Dat is het Loofhuttenfeest. Ook vers 15, hè. 7 dagen zult gij feest vieren. Het is het vieren van een feest. En waarom kan je feest vieren? Waarom wordt het een echt feest in je leven? Waarom? Want, vers 15, tweede deel. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uw handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. En je kan ook waarlijk vrolijk zijn, want je ontdekt de zegeningen, de geestelijke zegeningen. Dat je gezegend bent met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. En dat lijkt wel onuitputtelijk. En daar kan je zo vrolijk van worden. Als je dat realiseert. Daarom het Loofhuttenfeest was voor Israël juist het feest van de grote vrolijkheid. Van het grote verblijden. Het grote verheugen. Het was echt feestvieren. Als je van alle feesten op een rij zet, was dit het grootste feest. Het laatste feest. En de kostelijke wijn wordt altijd voor het laatste bewaard in Gods woord. Nooit als eerste opgediend. Gij zult 7 dagen vrolijk zijn. En degene die op dat feest geen vrolijk gezicht liet zien, die hield zich eigenlijk niet aan de wet. Je moest vrolijk zijn. Je moest blij zijn. En er was dus alle reden toe, ook voor Israël, want de oogst was binnen, hè, het werk van hun handen was gezegend en ze hebben dat ook gezien in heel hun oogst. Het leven in het beloofde land was een leven van overvloed. En als iemand dan niet vrolijk was, wat deed je dan eigenlijk? Dan beledig je eigenlijk God ermee. Dan deed je eigenlijk God ermee tekort. Er staat in vers 14, gij zult u verheugen. Staatsvertaling zegt, gij zult vrolijk zijn. Wie moeten er allemaal vrolijk zijn in vers 14? Gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. U ziet, er is geen enkel excuus van iemand die niet feest viert. Ook al ben je weduwe. Ook al ben je een wees. Ook al ben je een dienstknecht. Een slaaf in de maatschappij. Ook al ben je maar een vreemdeling binnen de poorten gekomen. De Heere wil dat allen vrolijk zullen zijn. Omdat er grote reden is tot blijdschap en vreugde. Omdat in alle omstandigheden waar men zich ook in kan bevinden. De Heere daar is. En dat je je kan verblijden in hem. En dat is vandaag de dag nog zo. We mogen eigenlijk in feite het Loofhuttenfeest nu al vieren. Want we weten dat de Heere nu al in ons tabernakelt. Dat het vrederijk in feite al in ons hart is begonnen. En in een volwassene, daar is de vrede gekomen. Omdat de Heere Jezus Christus woning maakt in je hart, woning maakt in je leven. En onder welke omstandigheden je ook komt, in welke moeilijkheden je ook komt, de Heer is onveranderd. En je staat er onveranderd. Mag je in hem blijven en in hem staan. Want onveranderlijk staat vast dat de Heere zijn tabernakel heeft in de gemeente. Want wat is de gemeente? Wat is het lichaam van Christus? Dat is een woonstede Gods in de geest. En elke gelovige die kent de inwoning van Christus in zijn leven. Daarom is er vrolijkheid. Al ben je weduwe, al ben je een wees, in alle omstandigheden, Christus is daar. En de blijdschap des Heren zal onze sterkte zijn. Een gelovige die niet blij is, die niet gelukkig is, beledigt dus de Heer. Alsof de Heer hem tekort doet. En pas op, dan zijn daar mensen die denken dat je de Heren er een plezier mee doet door maar veel te gaan klagen. Door maar veel te gaan zuchten. Door een somber gezicht op te zetten. En te klagen over al je tekortkomingen. En over al je gebreken. En zeggen, Heere, Ik kom toch altijd zoveel tekort. Ik heb toch altijd zoveel gebrek. U weet wat voor maaksel we zijn. Enzovoort, enzovoort. Doen we daar de Heer een plezier mee, denkt u? Nee, helemaal niet. De Heer zegt, je moet vrolijk zijn. Ik heb je verlost. Ik heb je gebracht in Kanaan. Een land vloeiende van melk en honing. Hemelse gewesten. Je werd gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Wat wil je nou nog meer? Verblijf je in mijn zoon. Verblijf je in Christus. Ten alle tijden. En als je echt Kanaan bent ingegaan. Laten we eerlijk zijn. Als je echt die hemelse gewesten bent binnengegaan. En je bent gekomen daar in de rust. Ook al is daar de strijd, die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Maar als je al die zegeningen stuk voor stuk in bezit neemt. Wat is dat een rijkdom. Het lijkt wel of er geen eind aan komt. En je mag strijden niet in je eigen kracht. Maar strijden in de kracht die Christus je geeft. En je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. Want Christus gaat vooraan. Christus schenkt het je. En je mag zo dat hemelse land in bezit nemen en continu leven vanuit de blijdschap en de kracht van de Heer Jezus Christus. Kijk, als je blijdschap afhankelijk is in je leven van de omstandigheden, ja, dan ben je nergens. Als je je vreugde laat afhangen van allerlei uiterlijke dingen, als je vanuit je portemonnee leeft, als je portemonnee jouw leven dirigeert, als je portemonnee bepaalt of je gelukkig bent of niet, dan zal er weinig reden uiteindelijk tot vreugde overblijven. Luister niet naar de tijdgeest van vandaag die predikt dat je pas gelukkig kan zijn als je dit bezit, dat bezit, zus bezit. Hè? Laten we ons daar niet door begeisteren. Je kan er zo door betoverd raken. Onze vreugde en onze kracht is afhankelijk niet daarvan. Onze blijdschap ligt in hem. Want in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En hij geeft jou genade in die laatste fase van het geloofsleven om hem ten volle te leren kennen. En dan leer je al die schatten persoonlijk kennen. Al die schatten van wijsheid. Al die schatten der kennis die in Christus verborgen liggen. En dat is zo'n rijkdom. En als je dat praktisch hebt toegeëigend, dan kan je dat niet delen. Met een ander. Ja, je kan wel delen, je kan wel gaan vertellen, theoretisch, over de verborgenheid en over het liggen van Christus. En dat kan je nog vanuit de Bijbel laten zien. Maar wat je niet kan laten zien, is dat je Christus zelf persoonlijk leert kennen ten volle. Dat je volle kennis, bovenkennis, epignosis hebt van Christus. En dat je alle schatten der wijsheid en de kennis in hem, die in hem verborgen zijn, dat eigenlijk de verborgenheid is in meest praktische zin. En dat je daar je zo in verblijdt en in verheugt. En dat je gaat, als ware je gaat verblijden in hem, waarin al de volheid Gods lichamelijk woont. En dat je ontdekt dat we volmaakt, volwassen in hem zijn. En dat hij het hoofd is over alle overheid en macht. Daarom is het dat ons verheugen in de Heere zo'n verblijding is. Daarom zingen we het de mensen ook toe. Hè? Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in uw hart. Want voor ons is het Loofhuttenfeest al begonnen. De rust van het vrederijk, die alle verstand te boven gaat. Die is reeds nedergedaald in ons hart en bewaart ons. Onze zinnen. En die maakt dat we een vaste loop hebben. Die zegeningen, die geestelijke zegeningen zijn al tot ons gekomen. En laten we heel eerlijk wezen. Die zegeningen die wij in de hemelse gewesten kennen. Die aan ons worden getoond door die apostel Paulus in Efeze en Colossense, noem maar op. Ja, die gaan die aardse zegeningen van het vrederijk waar hier sprake van is. Ik loop voor het feest verre te boven. Daarom hebben wij nog een grotere reden dan Israël, hè? Om vrolijk te zijn. Om een feest te vieren. Als zij al feest vieren met aardse zegeningen. En wij krijgen boven hemelse zegeningen. De hemelse gewesten in Christus. Hoe vrolijk moeten wij dan wel niet zijn? Hoe hoog moet dan ons loflied wel niet klinken? Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? Sinds Jezus nu woont in zijn hart. Er is vrede in mijn ziel waar ik zo lang reeds naar zocht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Als Israëliet het Loofhuttenfeest ging vieren, staat hij ook bij, mocht hij niet komen met lege handen. Lees maar hier vers 16 en 17. En die beginnen in vers 16 in het tweede gedeelte. Maar hij zal dan niet met lege handen voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Ieder naar zijn eigen vermogen, naar de zegen die de Heere uw God u gegeven heeft. Ja, bij een feest, als je een feest gaat vieren, bij een feest hoort een cadeautje of niet. Als u naar een feest gaat en u wordt daarvoor uitgenodigd, dan neemt u toch een cadeautje mee of niet. Dat moest hier ook, een cadeau voor de Heer. En als je naar een feest gaat met z'n allen, dan staat het onbehoorlijk als je niks bij je hebt, als je geen cadeau hebt. Daar beledig je eigenlijk de gastheer of de gastvrouw mee. En zo was het hier bij het Loofhuttenfeest ook. Niemand mocht met lege handen komen als hij bij de Heere dat feest ging vieren. En dat is voor ons als volwassenen in het geloof ook zo. Als we onderling bijeenkomen, tezamen, dan mogen wij niet komen met lege handen. Dan mogen wij niet komen met een leeg hart. Een hart waar geen lied in zingt. Een hart waar geen loflied voor de Heere klinkt. Een leeg hart, zonder dankzegging, zonder lofprijzing, zonder enige aanbidding voor Hem. Maar het is feest om op te gaan naar Gods huis. En de Heer wil lof geprezen worden. Die wil gedankt worden voor die zegeningen die Hij geeft, zo overvloedig. Die wil aanbeden worden. En daar mogen we nooit komen in een leeg hart. Omdat we zo bovenmate door Hem gezegend zijn. Ik weet niet, broeders en zusters, welk feest u persoonlijk aan het vieren bent. Of dat nou het feest van de ongezuurde broden is, helemaal aan het begin, of dat is het feest der weken, daartussenin, of aan het eind het feest, het Loofhuttenfeest. Maar ik weet wel dat de Heer ons leidt van feest tot feest tot feest. Totdat we op die achtste dag uiteindelijk aan het eind van het Loofhuttenfeest, die achtste dag die er dan komt, want het was 7 dagen plus 1, maar ze wisten niet van op te houden met feest vieren. Totdat we aankomen op de achtste dag in een nieuwe schepping, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is zijn feestkalender, niet de mijne. God heeft zijn feesten op de feestkalender gezet. En dat deed hij in een bepaalde volgorde. En aan het begin van de feestkalender begon Israëls leven bij de uittocht uit Egypteland. En mijn geestelijke leeftijd is begonnen toen Christus mij persoonlijk uitleidde uit Egypteland en mij verloste. En ik hem vond als mijn heiland, de gekruisigde. En ik zag de waarde van zijn bloed, dat zonde vergaf. Dat was mijn begin. Het begin van mijn geschiedenis. Dat was ook het begin van Israëls geschiedenis. En hij bepaalt vanaf dat moment, als je Christus leert kennen, bepaalt Christus de volgorde van jouw feestkalender. Met al die bijbehorende heilsfeiten die je achtereensvolgens kunt leren kennen. En dus in perioden van je leven praktisch moet leren toepassen op je eigen leven. En dat vraagt dus tijd, hè, om die hele feestkalender te doorlopen. Totaal 7 maanden. 7 maanden kost het Israël om de feestkalender te doorlopen en om tot volheid te komen van het Loofhuttenfeest en de achtste dag. Ik wil ook zeggen, je kan maar 1 feest tegelijk vieren. En je moet het ook volgordelijk doorleven. Je kan de feestkalender niet omdraaien. Je kan niet zeggen, nou, dat Loofhuttenfeest lijkt me wel wat als je tot geloof komt. Ik ga dat maar gelijk vieren. Nee, je begint bij Pascha. En dan krijg je dat je Jezus Christus de gekruisigde als ware moet leren kennen persoonlijk. En dat je de heilswonderen en de heilszegeningen van het kruis moet leren toepassen in je leven. Je kan niet zeggen, als je verlost wordt uit Egypteland en Mozes zegt tegen je, kom, we gaan eruit, de uittocht is er, we gaan door de woestijn op weg naar Canaan. Die zegt, nou, dat gaat me veel te lang duren. Ik ga naar Cairo en ik ga met een KLM, met vliegtuig, en ik ga naar Canaan. Dat gaat veel sneller. Ja, dat gaat veel sneller, maar zo gaat het niet. Het is niet jouw reisje. Het is Gods reis die hij uitgestippeld heeft. Het is zijn feestkalender. En hij leidt je van feest tot feest. En zo is het profetisch. Want als we kijken, het is Pasen geworden. Daarna werd het Pinksteren. En wat moet het nog worden? Het moet nog loofhutten worden. Christus moet nog wederkomen. En het Vrederijk moet nog aanbreken. En dat is de volgorde. Pasen, Pinksteren, wederkomst. En daar zit geen andere volgorde in. En zo is het in het leven van Israël op die feestkalender ook. Eerst het feest van de ongezuurde broden. Dan het feest der weken. Dan het feest der loofhutten. En zo is het in mijn leven en uw leven ook. We hebben eerst het kindschap Gods. Daarna de puberteit. En daarna de volwassenheid. Maar de praktische vraag die we vandaag onszelf wel moeten stellen is: welk feest van die drie ben ik nou persoonlijk aan het vieren? Waar bevind ik mij nou ergens op Gods feestkalender? Welke heilsfeiten heb ik nou in mijn leven leren omarmen? En hoe heb ik Christus nou leren kennen? Als Christus de gekruisigde? En ben ik verder gegroeid en heb ik hem leren kennen als Christus de opgestane? Of ben ik al zo ver gegroeid dat ik hem nu ken als Christus de verheerlijkte, die daar zit, met eer en heerlijkheid gekroond aan Gods rechterhand? Welk feest ben ik nou eigenlijk aan het vieren? Stel, je hoort hier iemand een getuigenis geven. Iemand gaat een getuigenis geven. Stel nou eens, in ons midden gaat er iemand een getuigenis geven. En hij gaat vertellen hoe hij 30 jaar geleden de heiland vond, enzovoort. Dat hoor je toch heel vaak? Dan gaan ze een getuigenis geven, dan gaan ze vertellen hoe ze 30 jaar geleden de Heere Jezus hebben gevonden. Welk feest is die dan nog steeds aan het vieren? Welk feest? Ja, het feest van de ongezuurde broden. Hij staat nog steeds stil bij het kruis. Hij is nog niet verder gekomen in zijn geestelijke ontwikkeling. Had dat zo gemoeten naar de tijd gerekend? Ja, naar de tijd gerekend wel, zegt de Hebreeënbrief. In Hebreeën 5, naar de tijd gerekend, hadden ze al leraars moeten zijn. Hadden ze lang volwassen moeten zijn. Hadden ze al lang vaders moeten zijn in het geloof. En waarom gebeurt dat soms niet? Ja, omdat ze traag zijn in het horen. Eigenlijk ongehoorzaam in dat horen. Er is natuurlijk fundamenteel eigenlijk iets mis in je leven. Maar heb je het net de Heere Jezus leren kennen, dan is het heel normaal dat je nog het feest van de ongezuurde brood aan het vieren bent. En geef dan als volwassenen in het geloof alsjeblieft die mensen de gelegenheid om die tijd mee te maken. En nog meer, verheug je nou alsjeblieft met hen, want het is voor hun een feest. Verheug je nou met hen dat ze dat feest van de ongezuurde brood aan het vieren zijn. Geef je support eraan. Ga niet zeggen, ja, maar het zit allemaal heel anders hoor. Daar zijn ze helemaal niet aan toe. Ja, er is ook nog een Kanaan. Een Kanaan? Ja, er is ook nog een Kanaan hoor. Je moet ze niet in verwarring gaan brengen. Gun ze nou de tijd, de periode van het kindschap. Het zijn heerlijke peutertjes, kleutertjes. Ik zeg dat ooit tegen, hier lopen 5 kleinkinderen van me rond. Ik zeg dat ooit tegen Timmetje van zo, peutertje van zo hoog. Jij moet maar zorgen dat er brood op de plank komt. Dat zeg ik toch ook niet. Je moet maar even volwassen doen. En als je gaat dreinen, zeg ik, joh, stel je niet zo aan, je bent toch een volwassen vent. Dat zeg je toch niet. Maar dat zeggen wij tegen kinderen Gods wel, hè. Kijk uit. Pas op. En gun ook nou de tijd als mensen jongeling zijn. Als ze die strijd nog kennen van Galaten tussen geest en vlees. Dat ze dat nieuwe leven leren kennen. Dat opstandingsleven, dat nieuwe leven. Steun ze daarin. Laat ze nou profiteren dat u die periode al hebt gehad. En zeggen, ja, daar kan je van leren. Ik heb toen daar veel aan gehad. En dat soort teksten. Dat Paulus zegt, Galaten 2 vers 20 is een mooie tekst. En leg hem dan uit. Dan groeien ze. Dan hebben ze wat aan. Maar niet zo krampachtig wezen. Maar dat slaat ons niet van de plicht dat ik toch die vraag wil stellen aan onszelf. En aan mijzelf en aan uzelf. Welk feest ben ik aan het vieren in mijn leven? Waar zit ik op Gods feestkalender? En ook de vraag, is mijn geloofsleven met de heiland nog steeds een feest? Want de Heer wil wel dat ik een vrolijk gezicht opzet. En als ik geen vrolijk gezicht opzet, maar een somber gezicht, dan is de Heer daar niet blij mee. En dan is het in mijn leven geen feest. Want de Heer, wat hem betreft, hij leidt ons echt van feest tot feest tot feest. En is mijn leven een feest? Of is het allemaal maar schijn? Of is het feest al lang uit mijn leven verdwenen? Oh, wij kunnen zo goed toneel spelen, hè, als we eerlijk zijn. We kunnen zo'n mooi masker onszelf voorzetten. Waar we ons achter kunnen verbergen. Daarom moeten we eerlijk worden tegen onszelf als we die vraag stellen, is mijn leven nog wel een feest? En als dat niet zo is, hoe kan het dan weer een feest worden? Wat zijn dan de bottlenecks eigenlijk in mijn leven dat het geen feest is? Wat zijn nou de valkuilen in mijn leven, waardoor het feest des Heren uit mijn leven kan verdwijnen? En hoe kan ik nou vermijden, als de Heer het weer een feest in mijn leven laat worden, dat het ook in mijn leven een feest blijft? Als je al die vragen jezelf niet gaat stellen vandaag, ja, dan kan je heel gezellig met elkaar hebben bij de tent en bij de caravans en onderling hier. En dan kan je het hebben over van alles, over koetjes en kalfjes. Maar dan houden we er geen rekening mee dat er een ongeziene gast vandaag in ons midden is. Namelijk waar kinderen Gods tezamen zijn, is er iemand in ons midden. En dat is de persoon van onze heiland, de Heere Jezus Christus. En die weet alleen, bij ons heel persoonlijk, of het in ons leven nog steeds een feest is of niet. Er was eens een koning, hè, die richtte voor zijn zoon een feestmaal aan. Echt een feestmaal. En toen alle genodigden binnen waren, stond hij op om met iedereen persoonlijk kennis te maken. Hij betrad de feestzaal en hij ging van de een naar de ander om iedereen te verwelkomen. Maar bij één stond hij stil. Heel verwonderd stil. En zijn vraag was: vriend, waar is jouw feestkleed? En als de koning der koningen, de Heere der heren, hier de rijen zou doorgaan, zou die bij een van ons stilstaan? Zou die bij mij stilstaan? En vragen: waar is jouw feestkleed? Die vraag moeten we ons wel stellen, want hij kent ons door en door. Hij kijkt dwars door ons heen. Daarom, broeders en zusters, laten we eerlijk zijn vandaag tegenover onszelf en in de spiegel kijken. Kijken hoe Christus ons ziet. En in die spiegel kijken is moeilijk. In die spiegel kijken, jezelf onderzoeken, vraagt moed. Maar dat is onoverkomelijk als je wilt dat je leven met de Heiland één groot feest is en blijft. En vanmiddag gaan we proberen om die vraag aan onszelf te stellen. Zullen we elkaar de Heer danken? Ja, Heer Jezus, we danken u dat u zo met ons gaat van feest tot feest tot feest. Dat gij zo'n feestprogramma hebt. En als wij ons laten geleiden, ja Heer, dan volvoert gij uw persoonlijk plan aan ons. Dan hebben we de periode van het kindschap met zijn eigen problemen. Dan hebben we ook de periode van het puber zijn, dat we worden, dat worden gedorst en vermalen, dat worden gekneed en dat worden gebakken. Zo worden we steeds meer getrokken tot u. Wij worden dan steeds kleiner en gij wordt dan steeds groter. Totdat we dan aankomen bij dat laatste traject ook in ons leven, dat u dan ons schenkt, de zegeningen van het hemelse Kanaan, waar we mogen binnengaan. En waar we dan mogen genieten van alles wat u schenkt. Ja, Heer Jezus, dit hadden we nooit verwacht, toen we u leerden kennen als onze heiland. Het kruis, jaren geleden, was al zo geweldig en zo, dat gaf al zo'n enorme blijdschap. Maar u heeft inderdaad nog meer om te geven. U gaat met ons in ons leven een hele weg. En u heeft zoveel zegeningen. En u laat uzelf zo enorm kennen. Zo ten volle kennen. Dat het ons eigenlijk duizelt voor de ogen. Als we die hele weg afleggen. Daarom, Heer Jezus, we zouden u beledigen. Als we niet vrolijk zouden zijn. Als het geen feest in ons leven is. Als we u niet zouden loven, als we u niet zouden prijzen, als we u niet zouden aanbidden. En dat willen we ook doen. Maar als in ons leven soms het feest verdwenen is, wilt u ons dan in dit weekend daarop wijzen. Zodat dat feest weer terug kunt komen. Zodat u weer in kunt grijpen in ons leven. Waardoor u weer verder kunt gaan met uw feestprogramma. We danken u, Heer Jezus, dat u ons lief hebt. Dat u ons bij naam kent. Dat u weggaat met ons. En dat u nooit ophoudt om met ons de weg te vervolgen. Totdat we zijn waar gij wil dat we zijn. En dan raken we helemaal verbroken. En dan denken we uiteindelijk dat we helemaal niets meer waard zijn. Dat we niets meer betekenen in uw ogen. Of we nou jong zijn zoals een David. Of oud zijn zoals een Mozes. Of verschrikkelijke dingen hebben gedaan zoals een Saulus. We danken, Heer Jezus, dat gij met ieder van ons zo u weggaat. Heer, wees ons zo nabij verder deze dag. Wees in ons midden, Heer Jezus. En laten we zo met u deze dingen in onze binnenkamer verder bespreken. Heer Jezus, we danken u dat gij een goede God zijt. Een geweldige heiland. De gekruisigde, de opgestane en de verheerlijkte. En dat we het zullen zien en zullen meemaken. Amen.